blij in jullie midden te zijn. En afgelopen week, nee, ik moet zeggen, bijna 2 weken geleden kreeg ik een mailtje van het Evangelisch College. Met als onderwerp, Theo, dat ben ik, als God roept, wat antwoord je dan? En ik dacht, oh, dat zou mooi zijn, dat ik een stem zou horen die zegt, Theo, Theo. En dat ik direct zou weten dat het de stem van God is. In het Oude Testament lezen we een aantal keren dat God mensen roept en dat daarop geantwoord wordt met Hineni. En Hineni betekent, zie Heer, hier ben ik. Maar hoe zou ik antwoorden? Hoe zou jij antwoorden? Of zou ik net als Samuel zeggen van, hier ben ik. Hineni. Of zou ik antwoorden als Mozes? Met Hineni en vervolgens een aantal bezwaren hebben en de Heere bidden en vragen om een bevestiging. En aan de hand van dit verhaal van Mozes willen we vanmorgen nadenken over roeping. Want wat kunnen wij leren van dit verhaal in het leven van elke dag? Maar ik wil u graag, omdat we nu zo mooi bij elkaar zitten, jullie eens een vraag stellen. Wat verstaan jullie onder roeping? Wie durft daar iets van te zeggen? Wat verstaan jullie onder roeping? Broeder. Is er nog iemand die daar iets van wil zeggen? Nou, dan wil ik voorstellen dat we eerst gaan lezen naar de roeping, gaan lezen de roeping van Mozes. En dat staat in Exodus 3. Exodus 3. En gaan we lezen vers 1 tot en met 10. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. En daar staat bij mij boven, Mozes door God geroepen bij Horeb. En Mozes hoede het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het vee voorbij de woestijn en kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verbrand. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrand. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloedt van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hefieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Tot zover. We hebben gelezen van Mozes. En wie was Mozes? Er is best veel over Mozes bekend. Mozes is opgegroeid in Egypte. En geboren in een Hebreeuws gezin op het moment dat de farao de opdracht gaf dat alle Hebreeuwse jongetjes gedood moesten worden. Het Hebreeuwse volk dat groeide zo ontzettend in die slavernij dat het een bedreiging begon te vormen voor de farao. En hij dacht, als ik nou al de jongetjes dood, dan krijg ik ze onder controle. Maar Mozes ontkomt aan de dood en wordt nota bene opgevoed door de dochter van de farao. En als Mozes volwassen is, is hij zo geraakt door het onrecht dat het volk wordt aangedaan, dat in een opwelling van woede hij een Egyptenaar doodslaat. Met als gevolg dat Mozes moet vluchten. En hij gaat als aan het werk als veehoeder. En al wandelend daar door de woestijn, hebben we zo net gelezen, komt hij daar bij de berg Horeb, waar iets wonderlijks gebeurt. Een doornstruik staat in brand, zonder dat hij verteert. Dat is vreemd, zegt Mozes. In brand, maar niet verbranden. Maar ik denk dat het wonder dat we hier zien gebeuren niet zozeer is dat die struik in brand staat en niet verbrand, maar dat Mozes in aanwezigheid van God komt. God roept Mozes bij zijn naam. Hij zegt dat niet één keer, maar hij zegt dat twee keer. Hij zegt Mozes, Mozes. Wat in de Bijbel betekent dat het God is die een persoon roept en dat hij iets belangrijks gaat zeggen. Je zou het ook zo kunnen zeggen van, let op, want ik, God, wat ik God nu ga zeggen. En we zien dat in de Bijbel wel op meerdere plaatsen. In het Oude Testament zegt God, Abraham, Abraham, als hij zijn zoon Isaac wil offeren. Maar ook in het Nieuwe Testament, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? We zien dat verschillende keren. Maar God zegt vervolgens tegen Mozes, kom niet dichterbij en doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. En het uitdoen van de schoenen was in die tijd hetzelfde als het afdoen van je hoed. Een vorm van fatsoen en respect. Maar waarom? Waarom roept God Mozes? Nou, we hebben het net gelezen. God zegt, ik heb de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken, het volk onderdrukken. Nu dan, ga op weg en ik zal u naar de farao zenden. Hier geeft God Mozes een opdracht. En God vraagt, zegt niet van, Mozes, zou jij eventueel naar Egypte willen gaan? Nee, God zegt, nu dan, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden. En daar schrikt Mozes natuurlijk van. Want het is geen keus, maar het is een rechtstreekse opdracht van God zelf. En het rustige leven wat Mozes tot nu toe had geleid daar tussen die schapen, verandert drastisch door de opdracht die hij van God krijgt. En de man die opgroeide aan het hof van de farao en onderwezen werd door de knapste koppen van Egypte, twijfelt aan zichzelf. Want waarom zou God mij uitkiezen? Waarom ik? Dus dat Mozes allemaal uitvluchten zoekt om maar niet te hoeven gaan, lijkt mij dan ook helemaal niet vreemd. Want hoe vaak hebben wij niet bezwaren wanneer wij ergens voor gevraagd worden van, ja, geen tijd, of dat kan ik niet, en noem maar op. Maar laten we eens kijken naar de vier bezwaren die Mozes aandraagt om maar niet te hoeven gaan, om maar niet Gods opdracht uit te voeren en wat wij daarvan kunnen leren. Mozes heeft vier bezwaren. En zijn eerste bezwaar is, en dat lezen we verder ook in de Exodus, dat is misschien mooi om dat thuis nog eens na te lezen. Maar het eerste bezwaar is, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan. En Mozes denkt heel klein van zichzelf. En wil onder de opdracht van de Heer uitkomen. Maar als Mozes, als God Mozes of ons iets vraagt om te doen, dan hoeven we dat niet alleen te doen, want Hij is bij ons. We hoeven dat niet in eigen kracht te doen. We mogen zeker weten dat God ons altijd terzijde zal staan. Want God zegt namelijk tegen Mozes, ik zal met u zijn. En het tweede bezwaar. Maar wat moet ik tegen de Israëlieten zeggen? Wanneer ze mij vragen wie mij heeft gestuurd. Namens wie kom ik? En van wie heb ik deze autoriteit gekregen om dit te doen? En God zegt, ik ben die ik ben. Dit moet je tegen Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij gestuurd. De God die er altijd is geweest, er nu nog steeds is en er altijd zal zijn, die zal jou sturen. En deze God wil ook in ons leven vandaag die persoonlijke, aanwezige en betrouwbare Heer zijn. En dat vierde bezwaar. Nou, ze zullen mij toch niet geloven dat u mij hebt gestuurd. En twijfel neemt bezit van Mozes. Er klinkt bijna in door, wat zullen de mensen wel niet zeggen? Hebben wij dat ook, eigenlijk ook niet heel vaak, een bepaalde schroom om vrijmoedig over ons geloof te spreken? Uit angst, wat mensen daar wel niet van zullen zeggen? Misschien de afwijzing? Maar omdat we door ons geloof geroepen zijn, hebben wij een geweldige boodschap voor deze wereld. Maar ook wij hebben soms net als Mozes een bevestiging en een aanmoediging nodig in ons geloof. En daarom, om Mozes te bevestigen, doet God twee wonderen voor de ogen van Mozes. God zegt tegen Mozes, Mozes, wat heb jij daar in je hand? Een staf, zegt Mozes. Gooi hem op de grond. Zodra die staf de grond raakt, verandert hij in een slang die kronkelt voor Mozes' voeten. En Mozes die springt achteruit. En God zegt, pak die slang weer bij zijn staart. Zodra hij die slang bij zijn staart pakt, verandert die weer in een staf. Wat is dat een geweldig beeld van wat God door mensen handen wil doen. Want God wil onze handen gebruiken tot eer van Hem. En Hij wil zijn kracht daaraan verlenen. Maar wat dan? Wat heb jij in je handen? Wat voor ons soms zo klein en onbeduidend lijkt, wordt waardevol wanneer we het gebruiken tot eer van onze Heer. Wat wij in onze handen hebben, wil Hij gebruiken tot zijn middelen. En dan doet God nog een wonder. Het wonder van de Melaatse hand. Hij zegt, Mozes, stop die hand in je boezem, dus in je zak. En dat doet Mozes. Zodra hij zijn hand terugtrekt, is die hand wit als sneeuw van de Melaatsheid. Doe hem terug in je zak, zegt God. En wanneer Mozes weer kijkt, is die hand weer helemaal gezond. God wil zijn grootheid laten zien door de wonderen en daardoor Mozes ook bevestigen. Dat jij kunt op mij vertrouwen. God kan zo ontzettend veel meer doen dan wij ons maar kunnen voorstellen. En dan het vierde en laatste bezwaar wat Mozes aandient. Ik ben niet een man van veel woorden. En dat ben ik ook nooit geweest. Ik spreek onduidelijk en moeizaam. Dus waarom zou u mij sturen? En dan zegt God die prachtige woorden. Wie heeft de mens een mond gegeven? Ben ik het niet? De Heere. Niet iedereen spreekt even gemakkelijk. En dat heeft soms ook te maken met je karakter. Maar ook hierin zegt de Heere, ik ben bij je. Ik zal zelf met je mond zijn en jou leren wat je spreken moet. En dan valt mijn oog op het woordje leren. Leren, zegt God. En dat betekent niet dat we alles direct maar moeten kunnen. Maar dat we met Gods hulp en met Hem als voorbeeld mogen leren wat wij mogen zeggen. Ons leven als christen is geen eindstation, maar een geweldige reis met God als reisleider die ons richting wil geven op onze reis. En hoe God iemands woorden, wat iemands woorden kunnen betekenen, realiseerde ik me toen ik een tijdje geleden het volgende verhaal hoorde. Het gaat over een mevrouw en die wilde zich van het leven beroven. Ik noem ze maar eventjes mevrouw de Vries. En mevrouw de Vries had veel meegemaakt in haar leven. Pijn, teleurstelling, verdriet. En ze kon er niet meer tegenop. En ze besloot dat het genoeg was geweest. En ze wilde uit het leven stappen. En 's avonds pakte ze een rugzak. En die deed ze vol met stenen. En zou ergens buiten de stad in het water springen. En het was al laat die avond dat mevrouw de Vries haar huis verliet om maar niet meer terug te keren. En daar op straat, daar kwam ze de buurman tegen, die liet zijn hondje uit. Hij zei, zo buurvrouw, u bent nog laat op. Ja, dat klopte, ze was nog laat op. Nu, straks maar lekker slapen. Het was maar een kort gesprek. En dit korte gesprekje zorgde ervoor dat mevrouw de Vries afzag van een voornemen om uit het leven te stappen. En later vertelde ze aan de buurman wat zijn woorden voor haar hadden betekend en dat ze daardoor nog steeds in leven was. Een voorbeeld voor ons, hoe wij met onze roeping, met onze woorden invulling kunnen geven aan onze roeping, aan Gods roeping voor ons leven. En zo hebben we nu eventjes kort nagedacht over het leven van Mozes en zijn bezwaren omtrent zijn roeping. Maar later is Mozes uitgegroeid tot een geweldige leider. En de grootste leider die er denk ik ooit is geweest. En met Gods hulp heeft hij een geweldige taak volbracht. Maar hoe zit dat met mijn? Hoe zit het met onze roeping? En dan kom ik even op dat wat deze broeder net vertelde. Ik hoef niet, net als Mozes, een volk door een woestijn te leiden. En ik heb ook geen roeping, tenminste tot nu toe, om naar Afrika te vertrekken. Wat is dan mijn roeping? En wat zegt de Bijbel daarover? Johannes zegt in Johannes 15 vers 16. Jezus zegt tegen zijn discipelen. Jullie hebben niet mij uitgekozen. Maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Er staat, ik heb jullie uitgekozen. En in een andere vertaling staat, ik heb jullie uitverkoren. Wat ook vertaald kan worden met, ik heb jullie geroepen. Geroepen om vrucht te dragen. Maar wat bedoelt hij dan met vrucht dragen? Dit is beeldspraak. Want wij zijn geen appelboom en we zijn ook geen perenboom. Dus wat bedoelt hij dan? Jezus zegt dit in eerste instantie tegen zijn discipelen. En hij roept hen voor een grote taak. Maar ik geloof dat hij, Jezus, dat nog steeds doet. Wanneer wij geloof hebben in hem, hebben wij een roeping. En mogen wij vrucht dragen voor hem. David Wilkerson zegt over vrucht dragen. Ik wil zo zijn. Groen. Vol van zijn leven. Vrucht dragen. Een kanaal van leven naar alles wat er ook maar binnen mijn kring van invloed ligt. De Bijbel zegt. En uw vrucht zou blijven. Dit betekent dat u voor altijd drager zult zijn. U zult in de stroom van het leven van Christus blijven, zonder hindernissen. Dit betekent dat aan ieder die met u zijn, door zullen blijven groeien in Christus. Iedere christen die werkelijk van Jezus houdt, moet nu even stilstaan en dit woord diep laten zinken. Hoe meer vrucht van heiligheid er in ons getoond wordt, hoe meer de volheid van Christus in ons zichtbaar wordt. Hoe meer hemels gericht we worden. Hoe meer iedereen met wie we in aanraking komen, geraakt worden door het leven van Christus. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van onze roeping. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat concreet voor onze levens? Het gaat om onze houding die we hebben. De manier waarop we omgaan met de mensen die binnen onze kring van invloed komen. En de plek die God heeft in ons leven. Anne van der Bijl zegt het zo. Onze roeping is niet meer dan onze dagelijkse gehoorzaamheid aan God. Dat klinkt eenvoudig. Maar is dat ook zo? Want laten we eerlijk zijn tegen elkaar, omdat de Bijbel daar ook eerlijk over is. De Bijbel zegt, wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Jezus roept ons om te volgen en ons leven onvoorwaardelijk aan hem willen geven. Er zijn mensen die denken bij roeping aan een moeilijke taak die ze van God krijgen. Dat ze van alles moeten en dat het nooit genoeg is. Daar gaat het in de eerste plaats niet om. Hoewel het natuurlijk wel kan zijn dat God je roept voor een speciale taak. Maar dankzij Jezus hoeven we niet meer aan allerlei verplichtingen te voldoen om acceptabel te zijn voor God. Wij zijn bij hem geen slaven meer. Hij noemt ons zonen. We hoeven alleen maar te gehoorzamen. En ik wil dit graag verduidelijken met een voorbeeld uit mijn leven. Ik ga 2 keer per week naar de sportschool. En toen ik daar begon, deed ik dat onder begeleiding van een fysiotherapeut. En die liep met mij langs al die apparaten en die vertelde mij hoe die dingen allemaal werkten. Wat hij, en onder andere bankdrukken is daar een onderdeel van. Maar wat hij had kunnen doen, hangt 80 kilogram aan zo'n stang en zegt, Theo, zet hem op, doe je best. Nou, hij snapte natuurlijk wel dat met in mijn fysieke toestand, dat mij natuurlijk nooit zou lukken. En ik gefrustreerd de sportschool zou verlaten. Nee, hij wist welk gewicht bij mij paste, zodat ik lichamelijk steeds sterker word. En zo is het ook met God. Hij hangt niet meer gewicht aan onze stang dan wij kunnen handelen. Maar wat hij wel van ons vraagt is om de uitdaging aan te gaan om onze geestelijke spieren te trainen en er steeds een stukje en een stapje verder te gaan met hem. Maar nu blijft er nog wel een vraag over. Die ik hem aan het begin heb gesteld, want ik stel de vraag ook aan mezelf. Wat ik zou zeggen als God mij roept. Toen ik gedoopt werd, dat was in 1989, kreeg ik na mijn doop een tekst mee. En die tekst staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. En daar staat, hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. En het heeft mij jaren geduurd voordat ik eigenlijk begreep wat ik met deze tekst moest. Maar nu ik al wat langer met de Heer op pad ben, begrijp ik dat hij trouw is in alle facetten van mijn leven en dat hij een doel uitwerkt. En ik geroepen ben door hem om zijn naam in deze wereld bekend te maken. Maar dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor een ieder van ons. En dit maakt het leven tot een geweldige uitdaging. Omdat je weet dat God met je bezig is. Eigenlijk is mijn gebed elke dag, Heer, gebruik mij waar u mij nodig hebt. Dat is mijn roeping. De roeping voor elke dag. Samenvattend kunnen we zeggen, door Gods genade en door het werk van de Heer Jezus heeft iedere christen een roeping voor zijn leven. En deze roeping is niet meer dan je dagelijkse gehoorzaamheid aan God. Maar wees je wel bewust van je roeping. Toen God Mozes riep, Mozes, Mozes, antwoordde Mozes met Hineni, zie Heer, hier ben ik. En ondanks zijn latere bezwaren tegen zijn grote taak die God voor hem had, bleef zijn basishouding, zie Heer, hier ben ik. Is dat niet een geweldig antwoord als de Heer ons roept? Amen. Zullen we samen danken. Trouwe God en hemelse Vader, wat bent u geweldig. Elke keer kom ik daar weer van onder de indruk dat de God van hemel en aarde mij roept, ons roept, om gewoon u te dienen. Heer, dank u wel dat u deze ochtend geeft om daarover na te denken en dat u met een ieder een plan hebt. Heer, wat een bemoediging. En we willen u ook bidden, ook in de week die weer voor ons ligt, om een zegen. Om uw nabijheid in alles wat we doen. Om de roeping die we ervaren in ons leven, dat we die mogen uitleven in de tijd die komt. Heer, ik bid ook om een zegen voor deze gemeente. Heer, zegen hen in de dingen die ze doen. Ook in wanneer ze zich uitstrekken naar de mensen die buiten zijn. Heer, zegen hen daarin. En Heer, we mogen elkaar zo in uw handen leggen. En ons leven in alles aan u toevertrouwen. In Jezus' naam. Amen.